Zo nogmaals, goedemorgen. Het jaarthema van de gemeente is gebed in de gemeente. Voor de gasten onder ons. En de jaartekst waar we mee bezig zijn is Lucas 19, vers 46. En dat zegt, mijn huis zal een huis van gebed zijn. En we weten allemaal, als denk zoals we hier zitten, dat gebed erg belangrijk is. Maar de dagelijkse praktijk kan zo anders zijn. En daarom is het goed dat we zo heel bewust mee bezig zijn met gebed. Om het onderwerp van gebed, als het ware weer, dit jaar echt ook op te frissen en een jaar lang mee bezig te zijn. En ik ben de vorige keer begonnen met een serie, dat heet Het Gebed Van. En die eerste serie van drie onderwerpen was het gebed van een zondaar. Dat wil zeggen, Jezus vinden. Het gebed van een dienaar, Jezus volgen. En het gebed ook van een verloste, dat wil Jezus verkondigen. En hier zie je ook dat VVV-principe in terug wat we als gemeente ook echt als missie hebben. En dat eerste onderwerp, het gebed van een zondaar, daar had ik de vorige keer nog niet af. En daar wil ik graag vandaag ook mee verder gaan. We hebben toen ook het volgende schema behandeld. Even nog een keer. Hier onderaan staat of het gebed oprecht en waar is. Dat kan wel zo zijn of niet zo zijn. En hier staat of iemand wel of niet wederom geboren is, wel of niet bekeerd is. En dan krijg je vier mogelijkheden. En we lopen er nog even snel doorheen. De eerste is, als het gebed is, dat is niet oprecht en niet waar. En de persoon is niet bekeerd. En een voorbeeld daarvan is de fariseeër. Dat hebben we de vorige keer ook behandeld. En die fariseeër die bad ook en die was zich aan het vergelijken met anderen. En die zei, o God, ik dank u dat ik niet zo ben als die andere mensen. De rovers, de onrechtvaardigen, de overspelers. Maar ook zoals deze tollenaar die erbij stond. Die tweede optie hebben we de vorige keer ook behandeld. En dan gaat het over dat gebed is wel oprecht en waar, maar de persoon is niet bekeerd. En een voorbeeld daarvan is de zondaar uit diezelfde gelijkenis. En hij vergelijkt zich niet met anderen, maar hij richt zich tot God. En hij bidt echt vanuit zijn hart ook van, o God, wees mij zondaar genadig. En van deze persoon zegt Jezus, en deze man ging gerechtvaardigd naar zijn huis in tegenstelling tot die andere, tot die fariseeër. Dan de derde mogelijkheid is dat het gebed is niet oprecht en waar, maar de persoon is wel bekeerd. En een voorbeeld daarvan is Simon de tovenaar. Die gaan we vandaag behandelen. We hebben vandaag al een tovenaar gezien. Het is een andere Simon dan die je vanmorgen hebt gezien. Maar daar gaan we vandaag naar kijken. En dan de vierde is het gebed is oprecht en waar de persoon is ook bekeerd. En een voorbeeld daarvan is David. En ook die zullen we vandaag gaan bekijken. En ik wil graag met jullie als inleiding erop lezen uit Handelingen 8, vers 9 tot 24. Ik zal dit gedeelte uit de Bijbel lezen. Al die andere gedeeltes heb ik op sheet staan, op de beamer staan. En dat stukje gaat over Simon de tovenaar. Uit Handelingen 8 vanaf vers 9. En er staat een zekere man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. En alle, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden, deze man is de grote kracht van God. En ze hingen hem aan omdat hij een lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zijn Filippus geloofde die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook. En nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen zij de tekenen en grote krachten zagen die er gebeurden, stond hij versteld. En toen de apostelen die in Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want er was nog op niemand van hen gevallen, want ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En toen legden zij hun handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan. En hij zei, geef ook mij deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. U hebt nog uw pad nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwe ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde en zei tegen hen, bid u voor mij tot de Heere, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. Tot zover. Nog een moment bidden als we dit gaan overdenken. Vader, we willen u zo bedanken voor uw woord, wat zo rijk is en wat zo krachtig is, wat zo bijzonder is. En we danken u ook dat we daar ook een vrijheid over mogen beschikken. En we bidden ook zo vanmorgen of u ons zo door uw woord ook zo zegent. Heer, we hebben u nodig en spreken en luisteren en daar bid ik ook om. Heer God, leidt u ons zo door uw geest in Jezus naam. Amen. Vanwege de vervolging die er was in Jeruzalem, was Filippus naar Samaria vertrokken. En er komen velen tot geloof daar en er gebeuren ook veel wonderen. En Simon de tovenaar, die veel aanhangers had in Samaria, en die liet met zijn duistere praktijk ook de mensen versteld staan, maar die stond nu zelf versteld wat er gebeurde, toen hij de Heilige Geest aan het werk zag. En er ging een golf van opwekking door Samaria. En Simon de tovenaar, die komt zelf ook tot geloof. Er staat ook geschreven, heb ik net gelezen, vers 13, ik weet niet of het u opgevallen is, maar er staat, en Simon geloofde zelf ook, nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus, en toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurde, stond hij versteld. Ik vind het wel mooi dat dat ook gebeurde. Hij probeerde eerst anderen versteld te laten staan, maar nu staat hij zelf versteld. En ik denk, er moet iets geweest zijn toen dat gebeurde. Dat zelfs Simon de tovenaar, die komt tot geloof. En ik denk ook dat de christenen daar, die zullen er echt enthousiast over geweest zijn. En van, wauw, wat super, wat geweldig, dat ook hij tot geloof is gekomen. En het ziet er ook allemaal heel erg mooi en oprecht uit. En dan komen de apostelen Petrus en Johannes, die komen naar Samaria. Omdat ze gehoord hadden de grote dingen die God aan het doen was in Samaria. En Petrus en Johannes, die leggen daar ook de nieuwe gelovigen de handen op. En dan ontvangen ze de Heilige Geest. Dat was op zich bijzonder, hè? Omdat de Heilige Geest op die Pinksterdag was uitgestort. En dat was nog alleen op de Joden was die uitgestort. En dit is het eerste moment dat dat buiten het Jodendom gebeurt, bij de Samaritanen, wat eigenlijk half Joden waren. En later zie je ook dat het ook bij de heidenen gebeurde. Dus het was een belangrijk moment. En Simon, die ziet dat overal, daar waar de apostelen de handen opleggen, dat dan de gelovigen de Heilige Geest ontvangen. En die macht, die wil Simon ook graag. En hij biedt de apostelen geld aan. En hij zegt tegen hen, geef mij ook die macht, zodat een ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. En wat je hier ziet is dat het erop lijkt dat hij daarmee eigenlijk als het ware zijn oude praktijk wilde voortzetten in een nieuw jasje. Ja, dan moeten de mensen weer opnieuw bij hem komen om de Heilige Geest te ontvangen. En dan kan hij de mensen als het ware weer versteld laten staan wat hij vroeger ook deed. En hij kan weer macht over ze uitoefenen, maar ook geld vragen en door zijn kunsten ook geëerd worden. Want we hebben ook gelezen van hem in het 9e en 10e vers. En er staat daar, en een zekere man van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. En alle, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden, deze man is de grote kracht van God. Hij vond zichzelf een groot man en hij liet zich vereren als de grote kracht van God. En Simon ziet hier als het ware nieuwe mogelijkheden om dat voor te gaan zetten. Dat hij ook die, als hij ook die macht krijgt om de Heilige Geest ook te geven aan wie hij de handen oplegt. En dan komt er een hele confronterende correctie van Petrus in het 20e vers. En er staat maar, Petrus die zei tegen hem, laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. U hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwe ongerechtigheid. Als je dat zo leest, dan is dat echt een hele heftige, confronterende reactie van Petrus op wat daar gebeurt. En ik kan me zo voorstellen, als je jarenlang in dat toverijwereldje gezeten hebt, waar mensen naar je toe komen om ergens mee geholpen te worden, en je aanzien hebt, en je komt tot geloof, dat je dit kan overkomen. Het is een natuurlijke gedachte om dat nieuwe te integreren in dat oude leven wat je hebt. Maar als je dan zo gecorrigeerd wordt door Petrus, dan gaat het erom van hoe dat je reageert op deze correctie. En Petrus zegt, je hart is niet oprecht voor God. Simon die was wel gelovig geworden en gedoopt, maar zijn hart was niet oprecht voor God. En zegt Petrus ook tegen hem, bekeer je hiervan, van deze slechtheid en bid dat God je dit vergeeft. En dan komt er een antwoord van Simon. Simon die gelovig is geworden, Simon die gedoopt is en die een fout maakt en niet oprecht is en die gecorrigeerd wordt door de leiders van de kerk. En wat doet Simon dan? En dit is cruciaal, dat is echt een defining moment, een heel beslissend moment in het leven van Simon. En dan komt hij met een heel vroom en teleurstellend antwoord. En er staat dan, maar Simon antwoordde en zei tegen hen, bid u voor mij tot de Heere, opdat mij niet overkomt wat u gezegd hebt. En wat een bedroevend antwoord is dit. Simon die was niet oprecht en die bleef niet oprecht. En hij wil eigenlijk dat Petrus voor hem bidt om zijn hachje te redden. Terwijl hij zelf zo nederig en vol berouw zijn zonde moeten beleiden. En je ziet ook dat verhaal, dat stopt hier ook. Hè. Na zo'n antwoord van Simon houdt het gewoon op. In de hele Bijbel lees je ook helemaal niks meer van hem. Van Simon de tovenaar. En Simon is het voorbeeld van iemand die het geloof erbij wil doen. Hij komt tot geloof en wordt gedoopt. En hij zoekt eigenlijk naar mogelijkheden om zijn oude leven voor te zetten. En dat gaat niet. Die ontmoeting van Jezus, die verandert je leven, je hele leven door, stap voor stap. Het is een continu proces. Maar het is wel belangrijk dat ik me er wel voor openstel. Het was geen enkel probleem dat Simon hier een misstap beging. Daar kan iedereen overkomen. Maar het probleem is dat op het moment dat je erop aangesproken wordt door Petrus, dan laat Simon het liggen. En er is geen berouw en bekering. Dit is echt zo'n bekering om het eigen hachje te redden. Maar het gaat er niet om, om de redder te eren. Om God lief te hebben en hem te gehoorzamen. En zo'n geloof kan ook geen stand houden en is niks waard. Dat draait het om jezelf. En dit komt veel vaker voor dan je denkt onder christenen. Van nature willen wij onze eigen weg gaan. En zelf bepalen wat goed en fout is. En dat is het slechtste wat je kunt doen. Want God heeft ons lief. En hij overziet alles, hij weet alles, hij weet ook wat goed is voor ons. En het beste wat je kan doen in je leven is Jezus volgen. Maar de vraag is, doe je dat? Doe ik dat? Vaak is het zo dat mensen net als Simon gelovig worden en gedoopt zijn. Maar dan komt er zo'n punt waarin je Jezus moet volgen. En dan begint het te haperen. En dan worden er geen stappen gezet. En als je erover praat, dan wil ze blijven hangen in het oude leven, net zoals Simon. En vooral op relatiegebied vinden we het moeilijk om niet ons eigen gevoel te volgen, maar om Jezus te volgen. En het beste wat je kunt doen op deze planeet is Jezus volgen en mijn zonde belijden en dan volgen. Laten we nog eens naar de vierde mogelijkheid kijken. Het gebed is van een oprecht, is oprecht en waar en de persoon is bekeerd. En een mooi voorbeeld daarvan is koning David. Ik zal het niet helemaal lezen, maar in het kort even vertellen. Terwijl de mannen verwikkeld zijn van David in een oorlog, loopt David thuis op het dak van zijn huis. En hij ziet dat daar de buurvrouw aan het baden is. En de Bijbel zegt dat die buurvrouw dat die heel knap was om te zien. En op dat moment was het best om een andere kant uit te kijken. Maar David is geprikkeld en die laat vragen wie die buurvrouw is. En dan komt het antwoord terug. En dat het Batsheba is. En dan stuurt hij opnieuw een bode om Batsheba te gaan halen. En dat was geen goed idee van hem. Want hij slaapt ook met haar en ze raakt in verwachting. En dan gaat David een list bedenken om deze zonde te bedekken. En dan laat haar man Uria terugkomen van het front. In de hoop ook dat hij zal slapen bij zijn vrouw. En dat het dan uiteindelijk niet duidelijk is dat het kind van hemzelf is. Maar Uria is een edelmoedig man. En die zegt van, terwijl de andere mannen in oorlog verwikkeld zijn, ga ik dat niet doen. Dus hij ging niet terug het huis binnen. En David probeert hem dan ook nog dronken te voeren. Maar ook dan lukt het niet. Ook dan zie je dat hij gewoon belangrijke waarden en normen in zijn leven heeft. Dat zelfs als hij dronken is, dan gaat hij daar nog niet overheen. En dan uiteindelijk geeft David hem een brief mee voor de legeroverste Joab. En daarmee wordt Uria de boodschapper van zijn eigen doodvonnis. Want in die brief staat dat Joab Uria in de voorste linie moet zetten en dan tijdens het gevecht ook moet terugtrekken, zodat Uria zal sterven. En zo gebeurt het ook. En hier zie je eigenlijk een opeenstapeling van stappen waar het alleen maar van kwaad tot erger gaat. Hè? Het begon met kijken naar de buurvrouw. Of eigenlijk nog eerder, waarschijnlijk, want David is thuis in zijn huis, terwijl zijn mannen aan het strijden waren. Als hij erbij was geweest, had dit niet gebeurd. Maar het begint in een heel vroeg stadium en dan zie je dat het van kwaad tot erger gaat. En David wist ook heel goed dat het fout was, want hij heeft heel veel moeite gedaan om dat te bedekken en te bedriegen. En dan komt dus een moment dat de profeet Nathan naar David toe gaat. En die confronteert David ook echt met zijn zonde. En gelukkig wat je hier ziet is dat David luistert. Hij had de profeet ook heel makkelijk kunnen laten opsluiten, want heel wat koningen ook na hem, die deden dat. Als er een profeet was die iets zei wat hun niet beviel, dan werd zo'n profeet heel vaak opgesloten. Kon hij de bak in. Maar gelukkig luistert David naar de profeet en dan staat ook een Samuel, dan zie je ook dat hij zich bekeert. En dan staat er op een gegeven moment, er komt dus een moment dat David zegt tegen Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En dat is zo'n belangrijk moment dat hij tot deze uitspraak komt. En Psalm 51, daar beschrijft David ook zelf heel open in wat het hem gedaan heeft. En deze psalm is als het ware een parel als het gaat over een oprecht gebed van een zondaar. En laten we een deel van die psalm ook lezen. En ook beseffen dat het in deze context is gebeurd. En daar staat ook meteen ook in het eerste vers. Hè, een psalm van David voor de koorleider. Toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Batseba was gekomen. Dus dat is echt gerefereerd aan dat voorval. En dan maakt hij dit gebed, zegt hij dan. En dan zegt hij, wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde en waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde en delg mijn ongerechtigheid uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet voor uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. En dit is zo'n oprecht gebed waarin David echt zijn zonde erkent en beleidt en vraagt of God hem wil reinigen van zijn zonde. En hij pleit hier echt op de barmhartigheid en de genade ook van God. En hij vraagt of God in hem een rein hart wil scheppen. Want David ziet ook dat hij het zelf niet kan. En die misstap van David had grotere gevolgen dan de misstap van Simon de tovenaar. En toch zie je dat David, die vindt een plek van vergeving. En Simon de tovenaar niet. En dat komt heel eenvoudig omdat David zijn zonde erkent en beleidt. En hier gaat het om, lieve mensen. Iedereen kan fouten en misstappen maken in zijn leven. Waar het om gaat is dat je ze erkent en beleidt. En David die erkent ook dat de zonde als het ware aan hem kleeft. En hij zegt ook, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Maar wat er ook gebeurt is, David blijft er niet in hangen. Dit is geen excuus voor hem. En hij zegt ook verder, want ik ken mijn overtreding. En mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. En tegen u alleen heb ik gezondigd. En ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En dan ook wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid, was mij schoon van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. En wat is dit een mooi gebed van een zondaar. David heeft ook straf gekregen voor deze daad. Maar hij vond ook echt een plaats van vergeving en herstel van de relatie met God. En hij zegt dat ook, geef mij de vreugde van uw heil terug. David was die vreugde kwijtgeraakt en die miste die heel erg in zijn leven. En dat kwam ook door de zonde in zijn leven. En hij bidt dat die vreugde over het heil weer terug zal keren in zijn leven. Iemand anders die een hele krachtige boodschap schrijft over het beleiden van zonde is Johannes. En in 1 Johannes 1, in die brief, daar schrijft hij het volgende. En hij zegt, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. En als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is de verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Het begint hier met een heel vervelend feit. Hè, namelijk dat we zonde doen. En ook als je tot geloof bent gekomen en gedoopt bent, zijn we nog steeds zondaars. Maar doordat we Christus toebehoren en de Heilige Geest in ons woont, is het niet meer zo dat we onder de macht van de zonde leven. En dat we ook verlost zijn van de schuld van de zonde. Maar er kan nog steeds iets fout gaan. En dan is het belangrijk om ook dan onze zonde te beleiden en vergeving te ontvangen. Als je je zonde beleidt, dan wordt de macht van de zonde in je leven gebroken. En word je ervan gereinigd. En dat is superbelangrijk. Dus als je je zonde beleidt, dan wordt de macht van de zonde in je leven gebroken. En word je ervan gereinigd. En als je je zonde niet beleidt, dan gaat die zonde over je heersen. Dat kan niet anders. David had er ook een heel toepasselijk plaatje van gemaakt, David Hollander. Ik zal hem nog even laten zien. Het plaatje bij het thema van de preek van deze week. Een ketting. En zolang je je zonde niet beleden hebt, blijven we als het ware geketend. Maar beleiden maakt vrij. En de zonde heerst dan niet meer over ons. Vaak willen we het geheim houden. Omdat we ons ervoor schamen. David probeerde het ook geheim te houden. Hij wilde het overspel bedekken. Maar een zonde die je geheim houdt, die gaat over je heersen. En als wij onze zonde beleiden, wat er ook zo staat, hij is getrouw en rechtvaardig om de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En je ziet er ook, hier wordt helemaal niks uitgezonderd. Hij wil ons reinigen van alle ongerechtigheid. En als je dat zo leest, hè, als ik dat zo lees, dan zie ik ook hoe barmhartig en genadig God is. God is geweldig. God is ook realistisch. Hij weet dat we struikelen, maar hij biedt ons vergeving aan. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als wij erkennen en beleiden. Op zich is dat logisch en vanzelfsprekend, maar daarom is het ook zo belangrijk om dat gewoon te doen. Als ik met naam en toenaam dat benoem en beleid. In het beleiden van zonde kun je ook een aantal fases herkennen. Ik zal dat kort even toelichten. Het eerste is herkennen. En vaak zie je dat hier eigenlijk het grootste probleem zit. Dat we, als we geestelijk blind zijn, dat we dan die zonde ook echt niet herkennen. Maar ik denk, het begint al bij het besef dat je rekening mee houdt dat je wel eens blind kunt zijn op een bepaald terrein in het leven. Als je daar alvast eens mee begint, dat is al een belangrijke stap. En ik denk ook dat anderen daarin kunnen helpen. Ten slotte zijn we broers en zussen voor elkaar. Het tweede is erkennen. Je zonde onder ogen zien. En dat is een hele grote stap. Als je deze stap zet, dan ben je al een heel eind. En soms heb je er ook hulp bij nodig om dat in te zien. En de Heilige Geest is ook daar een geweldige hulp in. Hij overtuigt ook van zonde. David die kwam uiteindelijk tot de erkenning. Hij zegt, ik heb gezondigd tegen de Heere. De volgende fase is berouw. En ik zou het zo willen omschrijven, is dat je laat tot je doordringen wat je hebt aangericht en je rouwt daarover. Je treurt erover. En de volgende fase is belijden. Je spreekt uit naar degene tegen wie je gezondigd hebt wat je hebt misdaan. En dat is altijd tegen God. God is altijd een partij. Maar vaak zijn er ook anderen bij betrokken. En de maatstaf is, wie heb ik benadeeld met mijn gedrag of woorden? Als je één persoon benadeeld hebt, dan beleid je tegen één persoon. Dan is dat in een groep gebeurd, dan beleid je dat in die groep. De volgende fase is nalaten. Spreuken zegt, wie zijn overtreding bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Een volgende fase is vergeving. Het is aan de ander om vergeving te schenken. En we weten, God vergeeft altijd. En mensen kunnen er moeite mee hebben of misschien tijd nodig hebben. Maar je kunt vragen of die ander je wil vergeven met een nederige houding. Omdat je beseft dat het voor die ander betekent dat hij je niet meer verantwoordelijk houdt voor de gevolgen en de schade in zijn eigen leven. En dan verzoening. Voor verzoening is het nodig dat je de schade vergoedt als dat kan, want sommige schade is onherstelbaar. Maar in ieder geval dat je vraagt wat er nodig is om de relatie te herstellen. En tenslotte, ook belangrijk om jezelf te vergeven. Belangrijk dat je jezelf je misstap vergeeft, omdat God jou ook al vergeven heeft. Lieve mensen, ik wil zo meteen afsluiten met een uitnodiging om naar het kruis te komen wat daar staat. En om daar neer te knielen of als dat niet gaat te zitten of te staan. Voor Gods aangezicht om daar ook je zonde te belijden waar je bij bepaald wordt. En Simon de tovenaar had ook die mogelijkheid. Hij geloofde ook en hij was gedoopt. maar hij beleed zijn zonde niet. En God wilde een leider in de kerk ook gebruiken voor Simon om aan te spreken, maar Simon was stijfkoppig en wilde niet. En wat een andere houding zien we bij David, wat een andere hartgesteldheid. David had een grote misstap gedaan met grote gevolgen. En toch vindt hij een plaats van vergeving. God veroordeelt ons niet als we zondigen. Hij weet wie we zijn. En Johannes die zegt zo treffend in die verzen die we gelezen hebben. Hij zegt, als wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Maar als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En wat een genade spreekt hieruit. God veroordeelt ons niet als we zondigen, maar we veroordelen onszelf als we onze zonde niet belijden. De Bijbel zegt ook zo mooi dat God is een God die graag vergeeft. En ik vind dat zo mooi van de Vader, dat er staat. God is een God die graag vergeeft. En als die muziek zo speelt, dan wil ik je uitnodigen voor degene die dat wil, om naar het kruis te komen. En daar neer te knielen of te zitten of te staan voor het aangezicht van God. En daar echt ook je zonde te belijden. En die belofte van Jezus, dat hij getrouw en rechtvaardig is om onze zonde te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Wacht niet op anderen, maar kom gewoon. Het is tussen jou en tussen God. God is de God die graag vergeeft. En hij vindt zijn vreugde daarin als zijn kinderen vrij zijn. En dat er niks tussen hem en zijn kinderen is. Zoals we zijn. Gebruik zo de stilte en tijdens de muziek om zo tegen God te vertellen wat je hem wil vertellen. Wat je dwars zit. Wat je leven beheerst. Wat je zo graag wil opruimen. Zullen we met z'n allen gaan staan en zo Gods aangezicht zoeken. Ook degenen die geknield zijn mogen gaan staan. En dan bidden we. En dan na het gebed kunnen jullie weer naar je plaats toe gaan. O Vader, we willen u zo danken. Dat u een God bent die graag vergeeft. En ik dank u wel dat u ook zo realistisch bent en dat u weet wie we zijn en waar wij mee worstelen, Heere God. Maar dan dank ik u wel dat er altijd die mogelijkheid is om tot u terug te keren. En dat we met vrijmoedigheid tot u mogen komen. En gewoon nederig vertellen tot u wat er is gebeurd. En Vader, we willen zo prijzen voor de vergeving die er is in uw Zoon. We danken u wel dat hij alles heeft volbracht. En we prijzen ons gelukkig dat we uw kinderen mogen zijn. We prijzen ons zo, Heere God, dat u ons niet veroordeelt, maar dat u ons uitnodigt om onze zonden te belijden. Heer, wat bent u geweldig. Wat bent u goed. Wat bent u groot. En we willen zo eren en prijzen in de naam van Jezus. Amen.